Stel je voor, nadat in de beeld voor de zoveelste keer een recordtemperatuur is gemeten, besluit je het roer helemaal om te gooien. Die oude grijze auto verruil je diezelfde morgen nog voor zo'n hippe elektrische bak. Lekker bezig. Ofwel, voor de productie van zulke auto's blijken zeldzame grondstoffen nodig te zijn, die onder erbarmelijke omstandigheden worden gewonnen. Tja, wat nu? Wat zeg je geweten? En zijn er eigenlijk alternatieven? Mijn naam is Robert Visser.
En ik ben Noor Aline Mara.
En je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennislink. In deze podcast toetsen we de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen aan de alsmaar veranderende wereld om ons heen. Deze week zitten we aan tafel met Enid Vlooswijk, onze techjournalist. Enid, we zitten hier comfortabel in de studio van Nemo in Amsterdam. Hoe ben je hier precies gekomen? Met de auto, de trein of met de fiets?
Ik ben hier met de fiets gekomen en niet de elektrische fiets, dus dat scheelt weer.
Kijk, heel goed.
Nissan, Tesla, Audi, BMW, allemaal bouwen ze volle bak aan elektrische auto's.
It's right for electric to go Audi.
Our future at Volkswagen lies with electric mobility.
The future of Volvo is electric.
We staan als samenleving voor een grote uitdaging, de energietransitie. Kobalt is op dit moment een belangrijke bouwstof voor duurzame innovaties, maar de delving van dit materiaal komt tegen een hoge prijs. Mijn scheikundige kennis is eigenlijk alweer een beetje weggezakt, Enid. Wat is kobalt? En misschien nog belangrijker, waarom wil ik dat weten?
Ja, kobalt is een metaal en dat wil je weten omdat kobalt zit in onze accu's van bijvoorbeeld elektrische auto's en elektrische fietsen, maar ook ons mobieltje, allerlei elektronica waar lithiumbatterijen in zitten. En de kobalt zorgt ervoor dat die batterijen een lekker hoog vermogen hebben, lang meegaan en ook stabiel zijn. Dus als je het heel vaak weer laat leeglopen en heroplaat die batterij, dat hij daarna nog steeds doet en niet bijvoorbeeld spontaan ontploft.
Ja. En nu komt hij niet zomaar in ons mobieltje terecht. Daarvoor moeten we kobalt winnen. Daar hebben we het vandaag over. Hoe ziet dat er dan ongeveer uit, de kobaltwinning?
Nou, dat kan op verschillende manieren. Het gebeurt ook in verschillende landen. Het gebeurt bijvoorbeeld in Australië, in Canada. Maar het meeste kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo. En daar heb je hele grote industriële mijnen waar allerlei apparatuur, grote machines daarvoor worden gebruikt. Maar het gebeurt ook door mensen, gezinnen, die handmatig het kobalt winnen. En dat gebeurt altijd als bijproduct bij een kopermijn. Dus je hebt kopermijnen waar koper wordt gewonnen. En daar kun je dan ook, het is een soort blauw metaal, dat kun je daar dan ook uit bikken.
Ja, dat klinkt ideaal eigenlijk als je het zo zegt. Dus er zijn grote mijnen die bestaan al gewoon in de wereld.
Nou,
het is een bijproduct.
Ja, ja. Helaas is het niet helemaal goed, omdat het is heel vuil werk. Het is ook geen toeval dat typisch in de Democratische Republiek Congo gebeurt dit. Ik geloof dat iets van 70%, 60-70% van alle kobalt komt daar vandaan. Omdat het heel vervuilend is. En de omstandigheden zijn in die industriële mijlen al niet je van het. Maar bij handmatige manier van kobalt winnen, wat toch een behoorlijk deel is van de kobalt die in onze telefoontjes terechtkomt. Daar gebeuren heel erg veel ongelukken. Er wordt kinderarbeid. De kinderen die werken daaraan mee. Ze kruipen vaak mijngangen in die slecht zijn gestut. Die regelmatig instorten. En het is echt een vrij gruwelijke bedoeling.
Juist.
Eigenlijk allemaal dingen waar je dus niet aan denkt als je je mobiele telefoon bijvoorbeeld gebruikt, toch?
Nee, nee, precies.
En het zit vooral in spullen, je noemde het net al even, dingen waar wij eigenlijk allemaal niet bij stilstaan. Of tenminste, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Hè. We gebruiken de smartphone heel veel. Er worden heel veel elektrische fietsen gekocht. Ook heel veel elektrische auto's worden er nu verkocht. Is het iets waar jij anders over na bent gaan denken nu je bijvoorbeeld je telefoon pakt en nu je dit artikel hebt geschreven?
Ja, heel erg. Ja, mijn telefoon is echt een pruttelefoon. Is al jaren oud, heb ik ooit van mijn zus overgenomen. En nu ik dit weet, durf ik eigenlijk geen nieuwe meer te kopen. Omdat ik heel graag, ik zou heel graag sparen voor een Fairphone. Ja, hopend dat iets bijdraagt aan het welzijn van mensen die dat kobalt winnen.
Je telefoon ligt hier ook op tafel met echt een heel afgeleefd hoesje ook.
Ja, het is echt waardeloos.
Volgens mij nog een oude Motorola ook. Dus dat,
klopt. Als hij ophoudt, omdat de batterij leeg is, dan duurt het echt een half uur om weer op te starten.
Maar ja, het is typisch zo'n ding waar we eigenlijk allemaal niet zonder kunnen, toch? Tenminste, als jij dit zo hoort, Noor, dan denk ik dat het ook voor jou geldt, toch?
Absoluut, zeker. Ik ben toch wel blij met een soort minicomputer in mijn broekzak. Ja. Zou haast niet zonder kunnen, denk ik.
Nee,
ik denk het niet. Hoe zit dat voor jou?
Ja, nee, voor mij geldt hetzelfde. En ik denk ook de apparatuur die we nu gebruiken om deze podcast op te nemen, zit het vast al wel weer in.
Overal waar lithium batterijen in zitten. En ik heb voor mijn artikel gesproken met Siddharth Kara. En dat is een Amerikaanse onderzoeker die al 20 jaar onderzoek doet naar allerlei soorten slaven, moderne slavenarbeid. En die zei ook van dit is het onderzoek wat hij hiervoor heeft gedaan was voor hem het meest schokkend, omdat hij zei, wij gebruiken onze mobieltjes, onze apparatuur 24 uur per dag en we kunnen niet zonder. En juist de mensen die hier onder lijden om dit materiaal te winnen, die hebben vaak nog niet eens, die kunnen er zeker geen hebben, een mobieltje, en soms zelfs nog niet eens gezien. Dus dat contrast is groter dan ooit.
Dat is wel heel wrang, ja.
Schrijnend, ja. En dat geldt dus voor de spullen die we nu al gebruiken. Hè? Daar kunnen we eigenlijk al haast niet zonder. Tegelijk zegt Robert terecht, we staan voor een enorme opgave, die energietransitie. Ja. En daar speelt kobalt dan ook weer een belangrijke rol, begreep ik.
Want in een elektrische auto zit kobalt. Hè? Er zitten hele grote batterijen, grote accu's in. En niet in alle accu's zit kobalt, maar de meeste waar wij hierin rijden wel. En is zo een kilo of 10 tot 15 aan kobalt wat er op dit moment in zit.
Ja. Per batterij dan, per accu?
Ja.
Oké. Okay.
Dus dat is, dat klinkt best veel, vind ik.
Nou absoluut, als je al die elektrische auto's bij elkaar optelt. En we gaan natuurlijk naar een moment toe waarop alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden.
Ja. Ja.
Dus dan speelt dit, het is echt een probleem wat nu heel erg speelt.
Ja, zeker. Ja.
En waar we dus niet gemakkelijk zonder kunnen. Dat realiseren trouwens ook onze luisteraars. We hebben ze ook een stelling wederom voorgelegd. Welk product zij dan wellicht niet zonder zouden kunnen. We hebben onder andere gevraagd naar je elektrische auto bijvoorbeeld, maar ook je mobiel, je elektrische tandenborstel. Wat denken jullie, waar kunnen zij nou echt niet zonder?
Mobiel natuurlijk.
Ja, dat denk ik ook. Okay, de tandenborstel, die kunnen wel missen, toch? Ja.
Nou, toch nog een paar mensen die daarvoor hebben gestemd. Oh, maar let op, niemand dus die voor de elektrische auto heeft gestemd. Ja. Dat is toch wel opvallend.
Omdat mensen die nog niet hebben, hè?
Ja,
niet,
denk ik.
Zeker jonge mensen die het is nog best een luxe product, die elektrische auto. Maar ja, de Nederlandse overheid bijvoorbeeld, het schijnt dat in 2019 waren er blijkbaar iets van 170.000 elektrische auto's op onze weg. En dat moet in 2030, als ik het goed heb, al 2 miljoen zijn. Even kijken hoor, of dat
dat aantal
klopt.
Loopt eigenlijk
in
2030
zou dat 2 miljoen moeten zijn. Dat is nogal wat. En in heel Europa natuurlijk. Hè.
Dan hebben we het echt over gigantische aantallen.
Ja.
Waar dus allemaal kobalt voor nodig is.
Ja. Of je nu op je mobieltje zit of meekijkt via YouTube op je laptop, we kunnen niet zomaar afscheid nemen van onze geliefde elektronica. Belangrijker nog, we kunnen de energietransitie niet zomaar staken. En dus lijkt er nog maar één uitweg. Stoppen met kobalt. In hoeverre kunnen we kobalt volledig vervangen door andere materialen? Hoe is dat mogelijk?
Dat is gewoon mogelijk. Alleen, er zijn andere metalen die je kunt gebruiken, of andere mengsels van metalen.
Want de Tesla S is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, toch?
Ja, dat is een lithium-ijzerfosfaat, een LFP-accu. En je kunt ook natriumoxide, lithium, ijzer, mangaan, fosfaat. Er zijn allerlei combinaties die je kunt maken om die lithiumbatterij een goed vermogen en lange levensduur te geven. Alleen het is echt een zoektocht van wetenschappers op dit moment om die juiste verhoudingen te vinden. En als je dan heb je bijvoorbeeld een materiaal dat net zoveel vermogen geeft, maar dat is dan weer dat gaat dan weer niet zo lang mee, of dat is niet zo stabiel.
Dus dat komt weer terug op wat je in het begin noemde. Ja. Het is duurzamer, veiliger, het werkt efficiënt of het werkt beter.
Precies, kobalt heeft precies al die fijne eigenschappen. En om dat met andere materialen ook zo te krijgen, daar zijn ze eigenlijk nog naar op zoek.
Dat is nog een deels toekomstmuziek dus.
Deels. Het gebeurt dus wel. Kijk, een van de wetenschappers met wie ik heb gepraat, René Klein was dat, die zei van misschien moeten we ook eens nadenken bij de eisen die wij allemaal stellen. We willen heel graag dat onze elektrische auto net zo'n groot bereik heeft als de benzineauto. Kobalt dus inderdaad goed voor. Maar stel je net iets andere eisen. Als je er bijvoorbeeld van uitgaat dat er veel vaker een oplaadpaal staat dan opnieuw nu het geval is, dan hoeft dat bereik ook niet, 600 kilometer te zijn of wat dat dan nu ook is, dat weet ik niet.
Maar... Ja, dus ik hoor je zeggen alternatieve materialen, misschien gewoon meer oplaadpunten, ook heel terecht.
Ja.
Toch die kobalt klinkt nog steeds wel het meest aantrekkelijk, hè, met alle voordelen die je net hebt genoemd. Kunnen we dan misschien ook met een beetje minder kobalt af? Is dat nog een oplossing?
Sinds 1995, toen eigenlijk die lithiumbatterij in gebruik kwam, zijn er allerlei innovaties gedaan. En daar zit nu al 80% minder kobalt in dan in der tijd. Oh. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, heel hoopgevend. De kanttekening die ik daar heel graag bij wil plaatsen, is dat je heel vaak ziet dat als materialen goedkoper worden, dat ze ook meer gebruikt kan worden. Want dan wordt het voor fabrikanten natuurlijk aantrekkelijker om ze in batterijen te stoppen. En als ik rondkijk, zeker hier in Amsterdam, naar wat we allemaal op straat zien, dan zijn dat allang geen elektrische auto's meer, maar ook elektrische fietsen, elektrische steps.
Dat is waar.
Dus wat dat betreft ben ik daar wel een beetje sceptisch over.
Ja. Is er nog een iets recycling waar we wat aan kunnen doen? Dat we kunnen hergebruiken?
Ja, dat is zeker. En zeker als het gaat om de accu's van elektrische auto's. Dan is er in ieder geval plannen van de Europese Unie om dat recyclen een belangrijke rol te gaan geven. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Maar juist omdat die accu's zo groot zijn en dan werkelijk voor duizenden aan allerlei waardevolle spullen in die accu's zitten, wordt het ook op een gegeven moment heel lucratief voor het bedrijfsleven om daarin te investeren. Dat is nu nog niet het geval. En ik heb daar experts over gehoord. En dat gaat een belangrijke rol spelen, maar daar kunnen we het niet mee halen. Vooral heel erg veel, moeten er heel veel auto's bij komen.
ingewikkeld probleem dus. En eigenlijk alle kleine beetjes helpen, zou je kunnen zeggen, naar aanleiding van je verhaal net. Maar het zijn wel allemaal nog net iets te veel beetjes, denk ik, toch?
Klopt. Aan de andere kant heb ik toch wel hoop. Juist omdat we deze die groene transitie, die wordt nou mondiaal gemaakt. En Europa staat er heel erg slecht voor als het gaat om onze onafhankelijkheid van allerlei zeldzame metalen. Die veelal uit China komen. Dat klinkt heel deprimerend misschien, maar het voordeel daarvan is dat de druk natuurlijk heel erg groot wordt om naar alternatieven te zoeken. Dus
we kunnen, als we een omdenken doen, zouden we kunnen zeggen van hey, de druk wordt groter, dus we gaan waarschijnlijk als Europeanen op zoek naar die alternatieven.
Ja, dat
en
denk
mogelijk
ik dan,
ook
dat
wel vinden.
Ik. Ja, dat nou hoop ja, ik.
Dat klinkt als een mooi.
Maar daar hebben ze in die mensen in de Democratische Republiek Congo niet heel veel aan.
Dat
vind ik dan ook wel weer zo een beetje triest. Dat wij kunnen dan tegen onszelf zeggen op een gegeven moment van nou, we hebben weinig of geen kobalt meer nodig. Het koper wordt daar nog steeds gewonnen. En ondertussen is dat de hele grote landbouwarealen, die zijn gewoon verprutst door de vervuiling.
Misschien nog wel goed om even te kijken ook naar de mensen in Congo. Van hoe zouden we de omstandigheden voor hen kunnen verbeteren? Dus we zouden kunnen zeggen van we gebruiken dat kobalt niet meer. Maar ja, net wat je al zegt, we zijn niet alleen als Nederland en ook niet als Europa. Dan kan het zijn dat het nog steeds gewonnen wordt. Maar is er iets wat we hoe hun omstandigheden verbeterd zouden kunnen worden?
Zeker. Door van de fabrikanten, de Googles en de Apples en de Samsungs van deze wereld te eisen als overheden. Het materiaal op een ethische manier gewonnen wordt. En dat daar ook heel erg streng op wordt toegekeken. Want al deze bedrijven die zeggen dat ze daar oog voor hebben, dat ze dat heel erg belangrijk vinden. Maar zie dat Cara, die zei van ja, ze zijn helemaal niet ter plaatse. En er wordt in de praktijk helemaal niet op toegezien. En uiteindelijk komt alle kobalt in dezelfde verwerkingscentra terecht in de Congo.
Het wordt eigenlijk allemaal gewoon op één hoop gegooid. Dus je kan
precies
Er ook niet meer nagaan of kobalt uit jouw telefoontje, zeg maar, of dat dan wel van een goede mijn was. Of,
precies.
Hij beschrijft, je had het ook aan in je artikel, dat hij op een gegeven moment beschrijft dat er dan een plek is waar wel op een goede manier kobalt wordt gewonnen, of zou zijn, of waar het gecheckt zou moeten worden, maar dat het echt een spookdorp is, toch?
Ja.
Ik vond dat zelf wel een heftig verhaal. Dat je denkt van, hey, op deze plek moet het dan goed gebeuren.
Omdat er dan eindelijk toezicht is, inderdaad.
Precies. Moussompo, het handelscentrum Moussompo, dat werd door de Congolese overheid opgezet met als doel om op een transparante manier kleinschalig en ethisch gedolven kobalt te verhandelen.
Nou, klinkt goed.
Dat klinkt heel goed. Alleen, dat werkte helemaal niet. Je moet je voorstellen, kobalt is een metaal, is zwaar. En dat wordt in zakken van 60 tot 80 kilo, daar wordt het allemaal ingedaan. En die mensen die dat mijnen, die dat delven, die zijn heel arm. En die hebben nog niet eens een scooter of een auto om met die zakken te gaan leuren. Dus die worden dan door tussenpersonen op scooters opgehaald en naar allerlei opslagplaatsen gebracht. Waardoor en die veel meer macht hebben dan die mensen. Degene die het delven, die hebben niet de macht om in de gaten te houden wat er vervolgens gebeurt met dat spul. En als je geen sterke overheid hebt, zoals in de Congo, Die dat in de gaten houdt, dan blijkt dat uiteindelijk een wassen neus. En dat bleek ook het geval te zijn.
Ja, dus het huidige toezichtssysteem, dat werkt eigenlijk niet zo goed als ik je zo hoor.
Nee.
Stel, er zit niemand te luisteren, die heeft pen klaar. Wat voor soort toezichtssystemen zouden dan wel bijvoorbeeld kunnen werken? Op welke manier zou dan wel ethisch kobalt gedolven kunnen worden?
In ieder geval zouden de vraag komt uit het Westen, voornamelijk. Hè, de hele grote tech-giganten, die hebben het spul nodig. En zij zouden hun eigen inspectiedienst, denk ik, moeten hebben om in de gaten te houden dat wat zij claimen, dat ook werkelijk gebeurt.
Ja.
In Europa is er wel een, misschien ook wel hoopvol. Het Critical Raw Material Act. Dat is een plan van de Europese Unie om ons onafhankelijker te krijgen van allerlei andere landen, met name China, voor onze voor allerlei zeldzame aardmetalen die we gebruiken. En in die plannen is ook het verwerkt dat die materialen op een ethische manier gedolven moeten worden. En dat de raffinage in Europa zou moeten gebeuren. En die raffinage die gebeurt nu nog voor 90% in China. Nou, als je dat naar Europa haalt, dan kun je als Europese overheid kun je eisen gaan stellen. En kun je zeggen, tenminste dit percentage daarvan moet je zeker weten dat het op een ethische manier gedolven wordt. Op dit moment is het allemaal nog in handen van de good. Het hangt heel erg af van de goodwill van de techgiganten. En dat is gewoon niet genoeg, want die gaan gewoon voor de winst.
Ja, die gaan toch weer voor die.
Die komt niet voor niks uit de Congo, hè? Ja. Die mensen die verdienen helemaal geen ruk. Daarom zijn onze mobieltjes en onze alle apparatuur zo betaalbaar.
Ja, ja. Dus is het einde van kobalt waarschijnlijk nog niet in zicht. Dat brengt ons bij een radicalere oplossing. Zou je je oude grijze bak ook kunnen inruilen voor niks? Zou jij zonder een eigen auto onderweg kunnen? Volg Nemo Kennislink en discussieer mee via Twitter en Instagram. Als we kijken naar de toekomst. Wat voor toekomstig onderzoek zeg jij van dat vind ik nou echt veelbelovend waarbij we zonder kobalt zouden kunnen? Je hebt er al een beetje wat over gezegd, maar als we dan wat verder in de toekomst kijken, misschien over 10, 20 jaar, wat is dan het meest veelbelovende onderzoek naar die batterij zonder kobalt?
Dat is een moeilijke vraag.
Is die te moeilijk?
Jee, daar durf ik geen antwoord op te geven. Nee, het meest veelbelovende onderzoek. En ik denk eerlijk gezegd ook dat zelfs de expert die ik hierover heb gesproken, dat was Marnix Wagemakers van de TU Delft. En die heeft juist duidelijk gemaakt dat het zo'n zoektocht is. Ze proberen het een beetje in die richting en een beetje in die richting. Misschien met natriumoxide. Misschien met een beetje meer mangaan. Maar op dit moment...
Maar misschien is de vraag dan in die zin goed dat het ons inzicht geeft. Dus er is niet één oplossing, maar we zouden, of we zien nu nog niet één oplossing. We zouden eigenlijk op meerdere paarden moeten wedden of meerdere alternatieven moeten ontwikkelen.
Ja, en daar vooral goed in investeren, denk ik dan. En wat ik ook wel belangrijk zou vinden, is inderdaad te kijken naar die vraag. Willen we allemaal wel een elektrische auto? Moeten we misschien ook niet kijken naar een deeleconomie? Hè? Want uit een onderzoek van de Universiteit Leiden bleek dat inderdaad 2 miljoen auto's op de weg komen hier in Nederland in 2030, dan hebben we daar 0,4% van de wereldwijde schaarse metalen voor nodig. Nou, okay. Nederland maakt geen 0,4% van de wereldbevolking uit. Nee. Dus ja, dat zet je ook aan het denken. Misschien kunnen we uiteindelijk niet, in ieder geval, ja, met de technologie die we nu hebben, misschien verandert er nog van alles. Maar misschien moeten we ook nadenken over minder of anders gebruiken van voertuigen. En niet iedereen zijn eigen auto meer.
Dat vind ik een heel terecht punt. Dus dat we inderdaad bij onszelf zelf te raden gaan. Want onze eisen gaan herzien. Maar misschien ook inderdaad naar deeleconomie kijken voor een mogelijke oplossing. De laadpalen had je al genoemd. Eigenlijk hebben we stiekem, denk ik, al best wel veel oplossingen langs horen komen. Bijvoorbeeld met betrekking tot alternatieven voor kobalt, recyclen van kobalt.
Ja.
Ik hoorde je, geloof ik, net het meest. De eerste oplossing die we spraken, zei ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar de mensen in Congo hebben daar het minst aan. En ik geloof dat het toezichtssysteem, dat die misschien het meest allesomvattend is? Of heb je daar een andere visie op?
Oh ja, nou ja, dat een goed toezichtssysteem, dat zou wel inderdaad wel heel erg mooi zijn. Omdat je dan inderdaad ook de mensen daar er iets aan hebben. Betaal ze niet meer 2 euro per dag. Maar denk aan een tientje bijvoorbeeld. Zou wel heel mooi zijn. Helaas hebben we dat niet allemaal in de hand. Want ja, het is niet. Het is geen Europees land waar we dat delven.
Ja, dat moeten we nog even afwachten dan.
Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Enid. Als we het hebben over de toekomst, kunnen we ook heel ver in de toekomst kijken. Misschien wel over 50 jaar, als deze podcast er nog steeds is. En wij een feestje geven om het 50-jarig bestaan van deze podcast te vieren. Hoe kom jij dan aan op dat feest?
Ah, een roeibootje?
Oeh, is iets te pijnlijk. Ja,
maar misschien wel het meest realistisch.
Precies, hè? Ja.
Een deelroeibootje dan.
Ja, een deelroeibootje, ja. Ja.
Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht. Over onethisch gewonnen kobalt.
Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem. Andere oplossing, maar wel dezelfde hosts.
Met mij dus Robert Visser.
En met mij Noor Eldine Emara.
Met dank aan Elvira Elsinga en Dimitri van Tel. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.